Ik wil met u gaan naar Genesis hoofdstuk 33, waar wij de geschiedenis zullen vervolgen van de aartsvader Jacob. En daar zijn we al mee bezig geweest in die voorgaande hoofdstukken. En we zijn gekomen bij hoofdstuk 33 van Genesis. Genesis 33 vanaf vers 1. En daar lezen we: Jacob nu sloeg zijn ogen op. En daar zag hij Esau aankomen en met hem 400 man. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en Rachel en de beide slavinnen. Hij plaatste de slavinnen en haar kinderen vooraan. Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef achteraan. En zelf ging hij voor hen uit en boog zich zevenmaal ter aarde, totdat hij bij zijn broeder gekomen was. Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem, en zij weenden. Daarna sloeg hij zijn ogen op en zag de vrouwen en de kinderen en vroeg: wie hebt gij daar bij u? En hij antwoordde: de kinderen die God in zijn genade aan uw knecht geschonken heeft. Daarop naderden de slavinnen met haar kinderen en bogen zich neer. Vervolgens naderde ook Lea met haar kinderen en zij bogen zich neer. En ten laatste naderden Jozef en Rachel en zij bogen zich neer. Toen zeide hij: wat bedoelt gij met die gehele schare die ik ontmoette? En hij zeide: om de genegenheid van mijn heer te winnen. Maar Esau zeide: ik heb al veel, mijn broeder, wat gij hebt, blijven het uwe. Doch Jacob zeide: geenszins, indien gij mij genegen zijt, neem dan mijn gave uit mijn hand aan, omdat ik uw gezicht gezien heb, zoals men het gezicht Gods ziet, en gij welgevallen aan mij gehad hebt. Neem toch mijn geschenk, dat u gebracht werd, want God is mij genade geweest. En ik heb alles. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. En hij zeide: laat ons toch opbreken en verder reizen, ik wil u begeleiden. Maar hij zeide tot hem: mijn heer weet dat de kinderen teer zijn, en dat ik klein vee en zogende runderen bij me heb. Zou men die één dag al te zeer jagen, dan zou de gehele kudde sterven. Mijn heer trekt het toch voor zijn knecht uit en wil op mijn gemak verder trekken naar de tred van het vee dat voor mij uitgaat en naar de tred van de kinderen, totdat ik bij mijn heer in Seir kom. Toen zeide Esau: laat mij dan van het volk dat bij mij is enige bij u achterlaten. Maar hij zeide: waarom toch? Laat mij de genegenheid van mijn heer winnen. Dus ging Esau die dag weer zijn weegs naar Seir. Maar Jacob brak op naar Sukkot, en hij bouwde zich daar een huis, en voor zijn kudde maakte hij hutten, daarom noemde hij die plaats Sukkot. Jacob kwam op zijn tocht uit Paddan Aram, behouden bij de stad Sichem in het land Kanaan, en sloeg zijn legerplaats ten oosten van de stad op. Hij kocht voor 100 geldstukken het stuk land waarop hij zijn tent gespannen had, van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Daar richtte hij een altaar op en noemde dat: de God van Israël is God. En eigenlijk zouden we dan ook nog Genesis 34 moeten lezen, waar we dan een hoofdstuk vinden dat daar Jacob met zijn zonen daar woont, buiten Sichem, en dat de enige dochter die Jacob heeft, dat is namelijk Dina, ja, dat die Hemor, waar hij dat stuk land van kocht, waar hij zijn tent op gespannen had, dat die Hemor, die Dina, wel een heel lief meisje vond, en dat hij met haar als ware ging wandelen. Maar wat deed die? Hij was aan dat meisje heel erg gehecht, maar dan staat er in vers 2... In het vers: toen zag haar Sichem, de zoon van de Kiwit Hemor, de vorst des lands. En hij nam haar en lag bij haar en verkrachtte haar. De enige dochter van Jacob wordt verkracht. En wat geschiedt daarna? Daarna geschiedt dat die man die dat heeft gedaan, dat hij dolgraag met Dina wil trouwen. En zo komt hij ook in gesprek met de broers van Dina, de zonen van Jacob. En de zonen van Jacob, die verzinnen dan een list. En die verzinnen de list, die zeggen dan, hoort eens, je zou wel met Dina kunnen trouwen, maar jij en ook alle inwoners van Sichem zijn onbesneden. En als je werkelijk wilt dat wij ons verbinden met elkaar en dat onze volkeren zich verbinden met elkaar, dat wij dochters kunnen nemen als vrouw uit Sichem en dat de mensen van Sichem dochters kunnen nemen bij ons, dan moeten jullie je laten besnijden. En dan laten al die mensen, dat is een hele geschiedenis, want eerst moet de BMW worden geraadpleegd, burgemeester en wethouder in Sichem. Maar die stemmen er allemaal in toe en alle mannen van Sichem laten zich dan besnijden. Nou, voor een klein jongetje als die besneden wordt en een paar dagen oud is, dan valt het wel mee. Maar als je als volwassen man wordt besneden, dat deed heus, dat was een pijnlijke geschiedenis. En het was ook een pijnlijke geschiedenis. En de pijn werd op zijn hoogst op de derde dag. En wat doen dan de zonen van Jacob? Die overvallen Sichem. Ze doden alle mannen in Sichem. Ze plunderen de hele stad. Alle vrouwen en kinderen. En al het vee nemen ze als buit met zich mee. Dat gebeurt er allemaal. Terwijl Jacob daar woont, te Sichem. En als die hele nare geschiedenis voorbij is, waarbij die zonen van Jacob zich bij Jacob, als Jacob ze te verantwoording roept, zeggen in het laatste vers van hoofdstuk 34. Want dan zegt Jacob, vers 30, toen zeide Jacob tot Simeon en Levi, gij hebt mij in het ongeluk gestort, door mij in een kwade reuk te brengen bij de inwoners van dit land, bij de Kanieten en de Perizieten, terwijl ik slechts met weinige lieden ben. Als zij tegen mij samenspannen, zullen ze mij verslaan, en ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis. Maar zij zeiden, mocht hij soms onze zuster als een hoer behandelen? En dan volgt hoofdstuk 35 vers 1. En God zeide tot Jacob, maak u reisvaardig, trek naar Bethel, blijf daar en richt er een altaar op voor de God die u verscheiden is, toen gij vluchtet voor uw broeder Esau. Tot zover. Jacob of Israël? Wie zijn wij in de praktijk van ons leven? Dat is het thema voor vanavond. We worden in hoofdstuk 33 direct weer herinnerd aan de enorme angst die Jacob had voor zijn broer Esau. En wat de boden al reeds hadden gezien, namelijk dat Esau met 400 man met een heel leger optrok, zo te zien niet met goede bedoelingen. Daar worden we gelijk aan herinnerd, want in vers 1 daar staat, Jacob nu sloeg zijn ogen op en daar zag hij Esau aankomen en met hem 400 man. En wat doet Jacob als hij Esau zo ziet aankomen met die 400 man? Hij kan er maar één ding doen, dat is dat hij zijn gezin verdeelt. En hij zegt de slavinnen en de kinderen die hij bij die slavinnen verwekt heeft, dat zijn diverse kinderen van Israël, diverse stammen van Israël, die zet hij helemaal vooraan. Daarna zet hij Lea met de kinderen en achteraan komt Rachel samen met zijn laatste zoon Jozef. Zo verdeelt hij de kinderen en zelf gaat hij dan maar daarvoor staan met knikkende knieën. Ja, wat wij hier eigenlijk vinden, broeders en zusters, in heel dit hoofdstuk, als we het lezen, is dat we hier een Jacob tegenkomen die geen Israël is. en Jacob tegenkomen, die helemaal geen beeld is van de overwinnende gelovige, die staat in het geloof, die wandelt in het geloof, die vertrouwt op zijn Heer en Heiland. We vinden hier weer, direct in hoofdstuk 33, zo'n plotselinge, vreemde verandering in het leven van deze aartsvader. Verandering in ons leven. Op het ene moment staan wij in het geloof, zoals Jacob hiervoor in hoofdstuk 32, toen hij ook zo bang geworden was voor Esau en die 400 man die op hem tegemoet kwamen, maar waarin hij voordat hij Esau ontmoette, een ontmoeting had met de Heere die hem liet zien en hem veranderde van een Jacob in een Israël. Maar als dan opeens die geweldige geloofservaring in zijn leven en ontmoeting met de Heere voorbij is en hij wordt direct in hoofdstuk 33 geconfronteerd met een naderende Esau met die 400 man, dan is van de man Israël niets meer over. Dan is die een Jacob, het hele hoofdstuk door, zelfs hoofdstuk 33, zelfs hoofdstuk 34. Wie zijn wij? Wie zijn we echt? Wat zegt Jacobus over Jacob? Wat zegt Jacobus eigenlijk over ons in zijn brief? In Jacobus 1, zoek eens op. En hou uw vinger daarbij, want we zullen vanavond af en toe eens switchen naar Jacobus 1. Wat staat er in Jacobus 1? Vers 22. Jacobus 1, vers 22. En wees daders des woords, en niet alleen hoorders, dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord, en niet dader, die gelijkt op een man die het gelaat waarmede hij geboren is in een spiegel beschouwt. Want hij heeft zich beschouwd, is heen gegaan en heeft terstond vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, zeg maar in het volmaakte woord van God, die der vrijheid en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijke dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Jacobus hier heeft het over hoorders van het woord en daders van het woord. En wanneer ben je wel een hoorder van het woord, maar geen dader van het woord? Als je het woord wel hoort, maar als je daar stond daarna het volledig weer vergeten bent. Als ware alsof je gelezen hebt in het woord van God wie je bent, maar je bent daar stond weer vergeten hoe je eruit zag. Totaal weer vergeten wie je door genade geworden bent. En dat is Jacob. Jacob is die vergeetachtige hoorder. En wat is het gevolg? Zegt Jacobus. Nou, het gevolg is, als je een werkelijke dader bent, vers 25, die zal zalig zijn in zijn doen. Maar als je alleen maar een hoorder bent en geen dader des woords, en je bent daar stond vergeten hoe je eruit ziet in het woord van God, wat Gods woord over je zegt, en je accepteert het niet in geloof en je laat er niet in het geloof in staan, dan kan je ook zeggen, die zal absoluut niet zalig zijn in zijn doen. En dat blijkt wel uit Genesis 33... en Genesis 34. Zo kunnen wij net zo zijn hoor. Net als Jacob. We maken een dienst mee. We zijn onder een prediking. En God raakt ons hart aan. God spreekt heel persoonlijk tot ons. En God laat zien door genade wie wij door genade geworden zijn. En op dat moment horen we het. En we vinden het geweldig. Het raakt ons. Maar de dienst is voorbij, het koffiedrinken is voorbij en we gaan weer naar huis en we gaan maandagmorgen weer naar ons werk en terstond hebben we vergeten wat we hebben gehoord. We zijn helemaal geen dader des woords. En daardoor in ons leven, als we daar dan naar kijken, dan leven we eigenlijk die hele week dan door, als je niet oppast. Zonder de Heere. Zonder te wandelen in het geloof. Jacob, die had hier net tevoren de Heere ontmoet in Genesis 32 te Peniel. En de Heere die had met Jacob gestreden. Let op, hebben gezien, niet Jacob streed met de Heere, nee, de Heere streed met Jacob. We hebben gezien dat Jacobs worsteling met de Heere eigenlijk Gods worsteling is met ons. Gods worsteling is met u en met mij. Dat Gods worsteling is met onze oude natuur, ons eigen vlees, die nooit opgeeft, die zich nooit gewonnen geeft, die zich altijd maar verzet, die altijd maar op eigen inzicht wil vertrouwen en eigen wegen wil inslaan, eigen plannen wil maken, heel slim, heel sluw, die denkt dat hij het wel redden zal. Genesis 32, laten we het nog maar eens voor de geest halen, vers 22. Vers 22. Toen stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn 11 zonen en trok de doorwaadbare plaats van de Jabok over. En hij nam hen en deed hen de beek overtrekken en hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. Zo bleef Jacob alleen achter en een man worstelde met hem totdat de dag aanbrak. Toen deze zag dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Toen zeide hij, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop zeide hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël, want gij hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht. Daarop vroeg Jacob, zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde, waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob noemde de plaats Peniel, want zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. Ja, als alles in ons leven, door de omstandigheden, uit onze handen worden geslagen. Als we alles wat ons dierbaar is, we over de Jabok hebben gezet, over die beek hebben gezet, en Jacob deed dat. Jacob was enorm angstig voor Esau en die 400 man die naderde. En hij had alles wat hij had, had hij over die Jabok gezet, zijn vee, zijn kinderen, zijn vrouwen, echt alles. Hij had zich helemaal leeg gemaakt. Jabok betekent ook, hè, leeg maken. Hij heeft heel zijn leven geleegd. Hij heeft alles overgegeven. En dat doen wij ook. In tijden van angst. In tijden van moeilijkheden. In tijden van ziekte. In tijden van ernstige ziekte. In tijden van dat we het heel zwaar krijgen in ons leven. Dan weet je dat je alles moet overgeven. Op dat moment ook door de omstandigheden gedwongen, wordt alles wat normaal heel belangrijk in je leven is, opeens heel onbelangrijk. Alles valt weg. Dingen waar je je normaal heel druk om maakt en waar je elke dag mee bezig bent en wat je aandacht heeft, dat heeft opeens je aandacht helemaal niet meer. Je zet het allemaal over. Je zet het allemaal over. Je maakt jezelf leeg. Je zet het over de Jabok. Door de omstandigheden gedreven. En opeens weet je dat je, dat je steeds meer door de omstandigheden gedreven, dat je alleen komt te staan. Je blijft als het ware alleen achter. Helemaal alleen. Samen als gelovigen. Samen met de Heere, dat weet je. En dan begint er een worsteling in ons leven. Ja, een worsteling niet die wij beginnen. Nee, een worsteling die de Heere begint. De Heere begint dan, dan ziet de Heer als ware vaak zijn kans in ons leven. Als we diep daar zitten in de moeilijkheden, dan grijpt de Heere zijn kans en hij verschijnt aan ons. En hij begint met ons te worstelen. Hij worstelt met ons. Het is een worsteling des geloofs. En de Heer die worstelt net zo lang. Tot als ware hij ons kan raken aan ons heupgewicht. En wij mank gaan, opeens niet meer op onze benen kunnen staan, ons aan de Heer wel moeten vastgrijpen in geloof om staande te kunnen blijven. En dan is het moment dat de Heer aan ons een nieuwe naam geeft, zodat we in het geloof zullen gaan staan. En wat er dan ook gebeurt, dat we weten de Heer is met mij. En ik mag daar staan, midden in die problemen, in het geloof. En ik mag mij door die omstandigheden niet laten overweldigen. Ja, dat is dan wat je leert, geloof oefenen. Maar wat is dat dan voor geloof? Ja, dat geloof is dat je opeens gaat beseffen waar ze in die diensten altijd over spreken, waar je altijd over gehoord hebt, waar je altijd ook over gelezen hebt. Namelijk dat je, noem het maar, kind van God bent. Dat je Gods eigendom bent. Dat hij je gekocht hebt en betaald. Dat hij werkelijk daar is. En dat hij je werkelijk nabij blijft. En dat je niet hoeft te vrezen. Voor wat er dan ook op je weg staat. Wat voor problemen je ook mee geconfronteerd wordt. En dat gaf hij Jacob ook. Hij liet hem zien wie Jacob in Gods ogen was toen God hem aannam als mens. Namelijk, hij gaf hem een nieuwe naam. De Heere sloeg hem niet alleen op zijn heup, zodat hij er dagelijks aan herinnerd werd toen hij mank verder liep zijn hele leven lang. Dat hij op eigen kracht, als het ware, niet kon vertrouwen, niet op eigen inzicht. Dat hij aan de Heere moest denken. Maar de Heere gaf hem ook een nieuwe naam. Hij noemde hem Israël. En je moet eens meemaken wat dat voor Jacob heeft betekend. Want Jacob is geen vrolijke naam, dat weten we wel. Jacob betekent hielenlichter. Maar Israël betekent vorst van God. En het is geweldig in je leven als je ontdekt dat je eigenlijk een hielenlichter bent. Dat je iedereen een pootje haakt. Dat je iedereen te slim al wil zijn. En dat je vaak nog lukt ook, zodat de een en de ander in jouw valkuilen valt. Omdat je er zelf eigenlijk helemaal geen goed gevoel over jezelf heeft. En dat de Heer je laat zien, ja, maar je bent een vorst van God. Dat is een enorm verschil in je leven. En we kunnen ook als gelovigen jarenlang wel met de Heer gaan. Zoals Jacob ging ook jarenlang al met de Heer, hoor. Hij was gelovig opgevoed. En hij kende de Heer. De Heer sprak zelfs tegen hem. Hij was ook een gelovige. Maar wandelde hij nu als een Jacob in zijn leven of als een Israël? Nou, tot dusver had hij altijd geleefd als een Jacob. En als we in ons eigen leven kijken, dan moeten we naar onszelf maar kijken. Maar heel vaak is het helaas zo dat we heel vaak wandelen als een Jacob in plaats van als een Israël. Hoe kijken we tegen onszelf aan, broeders en zusters? Daar gaat het om. Laten we eens teruggaan naar Jacobus. Wat zei Jacobus ook alweer? Laten we het nog eens lezen. Jacobus 1, vers 22. En wees daders des woords en niet alleen hoorders, dan zoudt gij uzelf misleiden. We kunnen onszelf dus misleiden. Onszelf voor de gek houden. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man die het gelaat waarmede hij geboren is in een spiegel beschouwt, want hij heeft zich beschouwd en is heengegaan en is terstond vergeten hoe hij uitzag. We zijn geboren. Mag u ook zeggen dat we ook wedergeboren zijn? Mag die zin zo eens lezen? Want wie een hoorder is van het woord en die daden, die gelijkt op een man die het gelaat waarmede hij wedergeboren is, in een spiegel beschouwt. Want hij heeft zich beschouwd en is heen gegaan en heeft terstond vergeten hoe hij eruit zag. Jacob, die keek in de spiegel. Jacob keek bij Peniel in de spiegel. Hoe God hem zag. Christus daar hield hem de spiegel voor. Zoals het woord van God in de hand van de Heer ook als spiegel wordt gebruikt. En in menige dienst wordt ons door de Heer Jezus Christus de spiegel voorgehouden. Het woord van God voorgehouden. En dan mogen we daarin kijken. En wat zien we dan? Dan zien we dat we door genade een kind van God zijn. Dan zien we dat we gekocht en betaald zijn. Dan zien we dat we van hem zijn. Dan zien we dat we een Israël zijn. Een vorst van God. Maar geloven we dat dan? Heeft Jacob dat geloofd? Nou, het drong eigenlijk niet goed tot hem door. Hij kreeg een nieuwe naam van de Heer, maar het drong niet echt tot hem door. Hij vergat het. En heel hoofdstuk 33 en 34 getuigt ervan dat het hem jaren heeft gekost in zijn leven. Om die nieuwe naam te accepteren. En dat te gaan geloven. Daarin te gaan staan. En als je naar alle Bijbelse figuren kijkt waar wij vaak heel hoog tegenaan kijken. Die kennen dat allemaal. Dus laten wij nou niet zeggen dat wij dat niet kennen. Als een Abraham geroepen wordt in Ur der Chaldeeën. En hij gaat naar dat land wat God hem wijzen zou. Naar het land Kanaan. En hij is eindelijk in Kanaan. En er komt een hongersnood. Wat doet hij dan? Dan gaat hij naar Egypte. Naar de farao. Om hulp. In plaats van naar de Heer. Als een Elia. Daar vol vuur in zijn eentje. Op de berg de Karmel. Daar met 400 priesters van Baal een geweldige geloofsoverwinning behaalt. Op het rijk der duisternis. En dat is voorbij. Hij staat er in het geloof, net als Abraham die in het geloof uit Ur der Chaldeeën ging. Vol geloof. Op weg naar Kanaan. Zo stond Elia daar ook vol geloof ten opzichte van 400 priesters van Baal. En het is een geweldige geloofsoverwinning in zijn leven. En wat gebeurde daarna? Daarna hoort hij één ding. Izebel is op weg. En wat doet hij? Hij rent vol angst de woestijn in. En ligt de rillen van angst onderin, onder een jeneverbes. Zomaar een verandering van de een op de andere moment. En David staat op voor niemand bang. Ontmoet zijn Goliath. En hij gaat niet. Helemaal niet. Dat hij het hazenpad kiest hoor. Nee, daar staat hij met zijn slinger. Voor Goliath. En hij overwint. Later in zijn leven staat hij voor koning Saul. Die een speer naar hem gooit. En wat doet hij? Hij vlucht. En hij vlucht zelfs naar buitenland. Hij vlucht naar de vijand van Israël. En dan stelt hij zich aan als een gek. Als een zot. Als iemand uit een krankzinnige gesticht. Is te gek voor woorden. Van het een op het andere moment. En dat doet een Jacob hier ook. Hij vecht met de Heer. En hij maakt een mank aan zijn heup op dat hij het nooit vergeten zal. Hij krijgt een nieuwe naam. En het is de dag is opnieuw aangebroken. En er komt Esau met 400 man. En van de man Israël is niets te vinden. Het is helemaal Jacob, Jacob, Jacob. Esau komt eraan met 400 man. En wat doet hij? Hij buigt zich 7 maal neer. Zie je hem gaan? 7 maal buigt hij zich ter aarde. Zo komt hij Esau tegemoet. En wat doet hij? Hij noemt steeds Esau zijn heer. En zelf onderwerpt hij zich volledig als Esau's knecht. Terwijl notabene broers van elkaar zijn. Blijkbaar dus vergeten wij. Wij, u en ik. In ons leven, van het ene op de andere dag, volledig wie we zijn. En soms is dat zo zelfs dat je op het ene moment in een dienst kan zijn zoals deze, waar je met elkaar gemeenschap hebt, waar je met elkaar spreekt over de dingen Gods en je ze gelooft en je erdoor gezegend wordt. En volgende moment, je bent nog 5 minuten, je bent amper thuis. Of daar is weer de oude van Zuilenbron. De oude Nijs. In plaats van de Nijs die ook een nieuwe naam, zoals we allemaal, een nieuwe naam van de Heere hebben gekregen door genade. Gods woord is een spiegel, zegt Jacobus. En wat zegt dat woord dan over u en over mij? Hij zegt bijvoorbeeld dat we geheiligden zijn. Wij zijn geheiligden. Wij zijn door God apart gezet. Wij zijn door God geadopteerd. Hoe? We zijn geadopteerd tot zonen, zegt Gods woord. Gods woord noemt ons Gods erfgenamen. En de mede-erfgenamen van Jezus Christus. Gods woord noemt ons zonen van God. Kinderen van God. Omdat we erfgenamen zijn. Die roepen Abba Vader. En veel te weinig, denk ik, in de praktijk van ons leven, in ons dagelijks leven, leven wij vanuit onze nieuwe naam, leven we uit dat geloof, leven we ons nieuwe leven, leven we vanuit die verhoging, leven we vanuit die kracht. Wat zegt Gods woord? Waar zal de rechtvaardige dagelijks uit leven? Uit geloof. Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. En doet Jacob dat dan? Nee. En als hij die Esau ziet komen met die 400 man, dan heeft hij nog maar heel weinig tijd. En wat hij doet is dat hij, die slavinnen met die kinderen, met zijn eigen kinderen, nou die zet hij maar vooraan. Daarna Lea met de kinderen en daarna Rachel met Jozef en zelf gaat hij dan maar vooraan staan. En dan geschiet er iets wonderlijks, want in hoofdstuk 33 van Genesis vers 4, dan zien we Esau komen. En wat doet Esau dan? Vers 4. Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem en zij weenden. Had Jacob dat verwacht? Helemaal niet. Jacob had het helemaal niet verwacht dat deze Esau hem tegemoet zou snellen, hem zou omarmen, hem om de hals zou vallen, hem zou kussen. Hem als een broeder als ware na jaren weer in de armen zou sluiten, dat had hij helemaal niet verwacht. Hij had verwacht eigenlijk dat Esau hem een kopje kleiner zou maken. Waar rekent onze Jacob niet op? Op de verhoring van zijn eigen gebed. Wat had hij gezegd in hoofdstuk 32 vers 11. Wat bad hij daar toen aan de Heere? Vers 11. Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Misschien zal hij komen en mij verslaan, zowel moeder als kinderen. Gij toch hebt gezegd, ik zal u zeker wel doen en uw nageslacht maken als het zand ter zee, dat wegens de menigte niet geteld kan worden. Had hij gebeden. Hij had zijn angst voor Esau aan de Heere bekend gemaakt, maar hij hield helemaal geen rekening ermee. Terwijl hij notabene de nacht daarvoor mank geslagen was aan zijn heup, een nieuwe naam gekregen had. Hij had er helemaal geen rekening mee met diezelfde God, dat die God kon ingrijpen. En God had ingegrepen. Want toen Esau op weg was gegaan met die 400 man. Nou, broeders en zusters, als je je broer gaat ontmoeten, dan hoef je nou niet per se 400 man mee te nemen. Kan je dat ook wel met een kleine begeleiding meemaken als je intenties goed zijn. Maar de intenties van Esau waren in beginsel helemaal niet zo goed. En dat hadden de knecht ook heel goed gezien van verre. Maar God had wat gedaan in het hart van Esau. En er was een ommekeer gekomen in het hart van Esau. En daarom komt Esau hier zo Jacob om de hals vliegen. En noemt hij hem zijn broeder. Ja. Esau is hier heel oprecht. Heel liefdevol. Heel eerlijk. Maar wat doet Jacob?
Jacob vertrouwt hem niet. Nee, Jacob houdt hem op een afstand en behandelt Jacob Ezau als zijn broer. Nou, niet echt hoor. En hij blijft vol zitten van slimmerijtjes. En dan hebben we weer de sluwe Jacob. De hiele ligt daar ten voeten uit. Als daarna Ezau ziet dat achter Jacob al die vrouwen staan, dan zegt hij in vers 5... Daarna sloeg hij, dat is Ezau, zijn ogen op en zag de vrouw en de kinderen. En hij vroeg, weer hebt gij, Jacob, daar bij u? En Jacob antwoordde, de kinderen die God in zijn genade aan uw knecht geschonken heeft. Dan noemt hij zichzelf de knecht dus van Ezau. Daarop naderde de slavinnen met haar kinderen en bogen zich neer. Vervolgens naderde ook Lea met haar kinderen en ze bogen zich neer. En ten laatste naderde Jozef en Rachel. En zij bogen zich neer. Dan heeft Ezau een vraag. Toen zeide hij, wat bedoelt jij Jacob met die gehele schare die ik ontmoette? Die hele schare kudde. Dan weer een kudde, dan weer een kudde, weer een kudde. Wat bedoelde je daar nou allemaal mee? Ja. Krijgt antwoord. En hij zeide, dat is dan Jacob, en hij zeide om de genegenheid van mijn heer te winnen. Maar Ezau zeide, ik heb al veel, mijn broeder, wat gij hebt, blijven het uwe. Ja. Nu even is Jacob eerlijk. Om de genegenheid van mijn heer te winnen. Maar aan de andere kant, wat is het ook allemaal. Als je daarbij zou zijn en zeggen, joh, waarom stel je nou zo op? Waarom doe je nou zo? Ezau die noemt hier, hij zegt in vers 9, maar Ezau zeide, ik heb al veel mijn broeder. Ezau noemt Jacob gewoon zijn broer. Maar Jacob blijft gewoon Ezau zijn heer noemen. Hij beantwoordt die broederliefde. Van Ezau helemaal niet. Hij verstoot hem als ware. En Ezau begrijpt eigenlijk niet waarom hij dat geschenk krijgt. Waarom dat hij dat geschenk per se moet aannemen. Maar Jacob blijkt maar doorgaan met zijn plannetjes. Want hij weet, als ik nou maar kan dwingen dat mijn broer Ezau dat geschenk aanneemt van al die kudde, dan is hij gecompromitteerd. Dan kan hij later nooit meer wraak gaan nemen op mij. Want dan heeft hij een geweldig geschenk aangenomen. Dat kan hij niet maken om hem later een kopje kleiner te maken. Dus wat er ook gebeurt, hij moet zorgen dat hij geschenk aanneemt. Ook al zegt hij van ik heb genoeg, je hoeft me niks te geven joh. En ik heb je lief als een broeder. Hij vertrouwt Ezau voor geen meter. En hij beantwoordt die liefde niet. Dan krijg je het hoor. Dan krijg je vers 10. Als Ezau heeft gezegd, dan blijft het uwe. Dan zegt Jacob, doch Jacob zeide geenszins. Indien gij mij genegen zijt, neem dan mijn gave uit mijn hand aan. Omdat ik uw aangezicht gezien heb zoals men het aangezicht God ziet. En gij wel gevallen aan mij gehad hebt. Dan gaat hij zelfs Ezau vergelijken met God. Zoals je bij God komt en God de gave als ware van je aanneemt. En laat blijken dat hij dan een welgevallen aan je hebt. Neem toch mijn geschenk dat u gebracht werd, want God is mij genadigd geweest. En ik heb alles. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. Nou ja, uiteindelijk neemt hij het dan aan. En je zegt, nou als dat moet, vooruit dan maar. Als je zo aandringt, dan blijf aandringen. Ben je wel genegen hoor, want ik heb je lief als een broeder. Ik neem je goed, neem ik dat geschenk wel aan als ik jou daar plezier mee kan doen. En zegt Ezau tegen hem, nou, ik vind het fijn dat je er bent. Dan gaan we samen naar huis. Samen gaan we naar vader, want Isaac leeft nog. Samen gaan we naar de tenten van vader Isaac. En dan zegt hij ook, dan in vers 12... En hij zeide, laat ons toch opbreken en verder reizen. Ik wil u begeleiden.
Dat is toch geweldig?
En hij zei, kom, laten we naar huis gaan. Maar hij zeide tot hem, mijn heer weet dat de kinderen teer zijn en dat ik kleinvee en zogende runderen bij me heb. Zou men die één dag al te zeer jagen, dan zou de gehele kudde sterven. Mijn heer trekt het toch voor zijn knecht, daar heb je het weer, mijn heer, zijn knecht, uit en ik wil op mijn gemak verder trekken naar de tred van het vee dat voor mij uitgaat en naar de tred van de kinderen dat ik bij mijn heer, totdat ik bij mijn heer in Seir kom. Wat een misselijkmakend mannetje is die Jacob zegt. Daar gruw je toch van? Het is een en al bedrog. Het is één groot liegenbeest. Een en al leugen. Als je deze man zo hoort spreken, dan krommen je nagels. Hij beantwoordt niets van de liefde van zijn broer. En dan als Esau dan denkt, nou ja, dan ga ik maar. Maar joh, wat ik zal doen, ik zal een paar van die 400 man achterlaten als escorte om je te beveiligen, om je een veilige tocht te geven dan naar de tenten van onze vader Isaac. Want dat zeg je dan. Vers 15, toen zeide Esau, laat mij dan van het volk dat bij mij is, enige bij u achterlaten. Maar hij zeide, waarom toch? Laat mij de genegenheid van mijn heer winnen. Dus ging Esau die dag weer zijn zweegs naar Seir. En wat dacht u toen Esau weg was? Wat onze Jacob deed? Vol geloof, zo samen met de Heere, zo naar Isaac toe. Had je gedroomd? Hij was amper de hoek om, onze Esau. Of wat deed onze Jacob? Hij ging 180 graden de andere kant op. Esau was nog niet over de horizon vertrokken met die 400 man. En de stolwolken waren nauwelijks neergedaald. Op waar Esau naartoe was gegaan. Jacob ging direct de andere kant op. Dat staat er ook. Dus, vers 17. Maar Jacob brak op naar Sukkot. En hij bouwde zich daar een huis. En voor zijn kudde maakte hij hutten. Daarom noemde hij die plaats Sukkot. Jacob kwam op zijn tocht uit Padan Aram behouden bij de stad Sichem in het land Kanaan en sloeg zijn legerplaats ten oosten van de stad op. Hij kocht voor 100 stukken geldstukken het stuk land waarop hij zijn tent gespannen had van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Hij zegt, ziezo, ik ben terug in het land Kanaan. De taak is volbracht. Maar wat een misselijk mannetje. Wat een misselijk mannetje. Ja, wat een misselijke mens. Wat misselijk zijn we eigenlijk allemaal. En als je werkelijk met de Heere gaat en je ontdekt wie je bent qua eigen natuur, qua oude natuur, en je komt jezelf dan zo tegen in zo'n geschiedenis als deze, en we maken in ons leven ook zulke geschiedenissen mee, dan kom je samen met Paulus op een gegeven ogenblik in je leven op de knieën en dan roep je hetzelfde uit als Paulus en hetzelfde uit als een Jacob. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dan haak je jezelf om de dingen die je hebt gezegd, om de dingen die je doet. Omdat je ja niet in het geloof wandelt. Omdat je geen liefde geeft. Omdat je vol zit met je eigen wegen, met je eigen plannen. Die uiteindelijk op niets uitlopen. Ja, het is een trieste geschiedenis. Brengt deze gang van zaken Jacob nou geluk? Nee, want wat doet hij? Hij laat hier Isaac links liggen. Wat was ooit zijn opdracht geweest? Wat had de Heere tegen hem gezegd toen hij bij Laban was ook alweer? Wat had hij gezegd? Kijk eens in hoofdstuk 31, Genesis 31, vers 3. Wat zei de Heer? Toen zeide de Heere tot Jacob, Keer terug naar het land uw vaderen en naar uw maarschap. En ik zal met u zijn. En wat doet onze Jacob? Keert hij terug naar het land uw vaderen, naar het land Kanaan? Ja, dat doet hij. Want lees maar hoofdstuk 32, vers 18. Genesis 33, vers 18. Jacob kwam op zijn tocht uit Padan Aram, waar hij vertrokken was, behouden bij de stad Sichem in het land Kanaan. Maar was hij teruggekeerd naar zijn maagschap? Nee. Was hij teruggekeerd naar zijn familie? Naar zijn vaders tenten? Nee. Hij was net gekomen, als je op de kaart kijkt, net over de grens van het land Kanaan. Hij was er net binnen. En hij was een hele andere kant heen gegaan, waar eigenlijk zijn vader Isaac samen met Esau woonde. En bracht hem dat nou geluk op, dat hij de opdracht des Heren maar voor de helft vervulde en eigenlijk niet vervulde? Bracht hem dat nou heel veel geluk, heil en zegen? Nou, helemaal niet. Want als hoofdstuk 34 voorbij is, dan zit hij daar met een verkrachte dochter, zijn enige dochter die hij had, verkracht. Dan zit hij daar met zijn 11 zonen, die stuk voor stuk moordenaars zijn en plunderaars zijn. Dan weet hij één ding, dat zijn kinderen hem en de hele familie in het ongeluk hebben gestort. En dat als hij niet oppast, dat hij dan een kwade reuk over hem wordt verspreid, hè, over hem en zijn hele familie, in heel het land Kanaan, onder alle volkeren die daar wonen. Een besmette naam. Maar dat heb je, als je wandelt naar de oude mens. Dat heb je, als je jezelf wijs maakt dat je in Israël bent, aan de buitenkant, maar van de binnenkant nog steeds de oude Jacob blijft. Maar wat doet hij ook alweer in Sichem? Oh, dat vergaten we toch te lezen. Vers 20 van Genesis 33. Daar, te Sichem, daar richtte hij een altaar op en noemde dat: de God van Israël is God. Hij heeft een altaar opgericht. En welke naam vinden we daar? De God van Israël? Oh, de God van jou, Jacob? Ja, en dan noemen we dat niet de God van Jacob is God. Nee, je schrijft: de God van Israël is God. Maar niet waar. Dat is niet waar. Want hij staat helemaal niet als een Israël, als een vorst des Heren. Hij zit er als een hielenlichter. Hij zit er in zijn oude menselijke natuur. Ik ellendig mens. Hij staat helemaal niet in de geloofsoverwinning. Hij leeft er helemaal niet uit. En eigenlijk liegt hij als hij daar een altaar bouwt en hij dat altaar noemt: de God van Israël is God. Oh, we kunnen zo schijnheilig zijn. Onze oude mens is zo schijnheilig, kan als het ware zo'n schijnvertoning ervan maken. Aan de buitenkant, naar iedereen. We kunnen zo goed de schijn ophouden dat wij gelovig zijn. En dat we met de Heren wandelen. En dat we als het ware een rechtvaardige zijn. Want rechtvaardigen zullen uit het geloof leven. Maar er is inhoudelijk, achter de façade van ons leven, is er niets van waar. En zijn we nog altijd steeds dezelfde. En gaan we nog steeds helemaal onze eigen weg. En dan hebben we misschien wel geloofsoverwinningen van die momenten dat de Heer ons ontmoet, zoals bij Peniel. Maar dan hebben we niet in ons leven daar het voordeel van genomen, zijn we in het geloof verder gaan staan en gaan wandelen met de Heer. En zitten we nog steeds eigenlijk bij het oude. De Heere die, ja, de mensen niet, de mensen zien dat niet. Wij zien er bij elkaar niet. Wij zien de buitenkant. Wij zien dat altaar. De God van Israël is God. Maar de Heere, ja, de Heere die kijkt dwars door ons heen. De Heere kijkt ook dwars door Jacob heen. En als heel na de geschiedenis van Genesis 34 voorbij zijn van die Dina, die dochter, en dat moorden en uitmoorden van heel die stad en dat plunderen, Dan gaat de Heer spreken tegen Jacob. Hoofdstuk 35 vers 1. En God zeide tot Jacob. Maak u reisvaardig. Trek naar Bethel. Jacob, ik zeg het er extra nu bij. Trek naar Bethel. Blijf daar en richt daar een altaar op voor de God die u verschenen is toen gij vluchtet voor uw broeder Esau. Hoort u de klemtoon die God legt? Blijf daar en richt daar een altaar op. En niet te Sichem. Je hoort ergens de woede van God in zijn stem. Dat God hem terecht wijst. Daar moest je naartoe. En daar heb je een altaar op te richten. En daar mag je dat altaar noemen. De God van Israël is God. Ja, de Heere kijkt dwars door ons heen. Als het fake is in ons leven, dan ziet de Heere dat. We kunnen de boel wel bedriegen, zoals Jacob vaak mensen bedroog. Maar de Heere die weet dat het anders is. Laten we nog een keer gaan naar Jacobus als laatste en dan sluiten we mee af. Weer terug naar Jacobus hoofdstuk 1. Vers 22. En wees daders des woords en niet alleen hoorders. Dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man die het gelaat waarmede hij geboren is in een spiegel beschouwt. Want hij heeft zich beschouwd, is heen gegaan en heeft terstond vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijke dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Beseffen wij, moeders en zusters, wie wij zijn? Hebben we uit het woord van God gehoord, niet alleen vanavond, maar zoveel diensten daarvoor, wie wij zijn? Geloven wij het, dat we verlost zijn, dat God een keer heeft gebracht in ons leven, een ommekeer? Geloven wij dat de Heere ons geadopteerd heeft als zijn zoon en dat hij ons zo ook noemt, zijn kind, zijn zoon? Geloven wij dat wij aangenomen zijn in de geliefde, in Christus Jezus? Geloven wij dat wij van hem zijn, zijn eigendom, zijn erfgenaam, mede-erfgenaam van Christus Jezus? En leven we dan uit dat geloof, niet alleen nu, maar ook straks, na de dienst, ook morgen, ook die hele week door? Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. En ik denk dat het goed is om één ding eens te doen in ons leven. En dat moeten wij eigenlijk altijd doen. We moeten eigenlijk elke ochtend in de spiegel kijken. En onszelf afvragen voor we aan die dag beginnen. Wie zijn wij? En zeg dan maar eens in de spiegel tegen uzelf. Ik ben door genade een kind van God. Ik ben aangenomen als zoon. Ik ben geadopteerd als zoon. Ik mag een erfgenaam zijn van God. Een mede-erfgenaam notabene van Jezus Christus. Ik ben gekocht. Ik ben betaald. Ik ben een Israël. Ik ben een vorst. Een vorst van God. En het oude leven ligt achter mij. Zie, het nieuwe is gekomen. En ik denk dat het goed is dat we die spiegel elke dag voorhouden. Dat woord van God, wat werkt als een spiegel, wat ons zegt wie wij door genade geworden zijn. En ook al is het zo dat je dat moeilijk kan geloven. En als je dan naar jezelf kijkt in die spiegel. En elke morgen sta je nog letterlijk voor een spiegel ook. En je staat daar je tandjes te poetsen. En je staat je daar te wassen en noem maar op. En te scheren. Dus je kijkt in die spiegel. Denk dan maar als je die spiegel ziet. Wie noemt God mij? En misschien als je naar jezelf kijkt en op jezelf kijkt, dan word je triest van jezelf en zeg je, ik ellendig mens. Maar als je in de spiegel van het woord van God krijgt, dan word je door verwarmd. Want dan zie je waaruit God je verlost hebt. Wie je door zijn genade geworden bent. En dat je heel die dag in gemeenschap met de Heere mag gaan. Mag wandelen. En dat de Heere je kracht geeft voor alle dingen. Ook voor moeilijke ontmoetingen. Zoals met Esau, met die 400 man. Voor moeilijke omstandigheden. Wat het dan ook is. Waardoor je misschien heel erg angstig geworden bent. De Heer is daar. Je hebt toch gebeden? Je hebt toch aan hem bekendgemaakt? En hij is een verhoorder van onze gebeden. Hij heeft ons lief. Hij gaf zelfs zijn zoon voor ons op. Zou hij dan niet met ons zijn? Juist in die momenten dat we het zwaar krijgen en moeilijk hebben. Denk je dat hij dat niet weet? Natuurlijk weet hij dat. En denk je dan dat hij niet machtig is om een keer te brengen in die omstandigheden in ons lot? Natuurlijk. De Heer is daar. Hij zorgt voor ons. Totdat we bij hem zijn. Aan de overzijde. En voor altijd bij hem mogen vertoeven. Amen.